Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Weet je, dat is zo'n uitdrukking die we volgens mij in deze tijd natuurlijk veel gebruiken. En taalkundig klopt die niet helemaal, want nieuwjaar is, hebben we één woord van gemaakt, terwijl het eigenlijk een nieuw jaar zou moeten zijn. Alleen, dat betekent dat het al zo ingeburgerd is, gelukkig nieuwjaar, dat ik dacht, ja, maar wat zeggen we eigenlijk? En wat betekent dat? Gelukkig. Ja, als we zeggen gelukkig nieuwjaar, dan bedoelen we zeer waarschijnlijk, ik wens je in het nieuwe jaar geluk. Ik wens je een gelukkig nieuw jaar. Dat je gelukkig mag zijn. Dat je geluk mag hebben. Of misschien anders gezegd, dat het je gaat gelukken. Misschien dat in deze tijd ook andere mensen zeggen, gelukkig, een nieuw jaar. Maar dat is weer een heel andere betekenis. Want dan denk je aan het oude jaar, die misschien niet zo gelukkig was. De Engelsen die hebben eenzelfde uitdrukking. En u kent hem in het Engels. Happy New Year. En dat is wel een mooie, want daar komen we straks bij terecht. Die gebruiken dus niet het woord gelukkig, maar het woord happy. En dat kennen wij als blij. Een blij nieuwjaar. Nou, we gaan straks zien dat ook Gods woord diezelfde betekenis daaraan geeft. Gelukkig. Wat betekent dat woord eigenlijk? Wel, als je het even opzoekt in het woordenboek, dan heeft dat zoveel te maken als voorspoedig, goede voortgang, dat je het aan geluk te danken hebt, of dat je geluk hebt dat je mag genieten, dat je tevreden mag zijn. Geluk. En je zou zeggen, en zo wordt het heel veel gebruikt, dat geluk, dat heeft iets te maken met ons mensen. Geluk, dat hoort bij iets menselijks. En dat klopt ook. Zo gebruiken wij het ook heel veel. Zo gebruikt de Bijbel het trouwens ook. U hoeft het niet op te zoeken, maar ik noem de tekst eventjes. Paulus, of in Handelingen 26, daar is Paulus voor koning Agrippa, hij is gevangen genomen. En dan wordt hij uitgenodigd bij de koning om daar te vertellen wat hij nou eigenlijk aan het doen is. En of hij kan uitleggen waarom de Joden hem nou gevangen genomen hebben. En dan zegt Paulus, dan zegt hij, ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen. Tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd ben. Dus ik acht mezelf gelukkig, ik ben gelukkig dat ik het u mag gaan vertellen. En dat is precies dat woord wat bedoeld wordt. Gelukkig, ik ben er blij van. Ik ben blij dat ik nou mag vertellen wat mijn boodschap is, want dat is eigenlijk waar het over gaat. En dan begint hij te vertellen hoe hij door de Heere God gegrepen is en hoe hij de blijde boodschap ook over de grenzen mag vertellen. En dat hij om de hoop van Israël deze boeien nou draagt. Maar hij is er blij van, gelukkig. Gewoon een menselijk aspect. Zo gebruikt de Bijbel dat woord. Gelukkig. We komen het ook tegen, het is nog niet zo lang geleden, dat we bij het kerstfeest aan Maria en Jozef dachten. Maar toen Maria te horen kreeg dat ze in verwachting was, en dat ze een zoon zou krijgen en dat ze hem de naam Jezus moest geven, toen is ze naar haar tante gegaan, Elisabeth, en die was ook in verwachting. We weten dat het van Johannes de Doper was. En dan vertelt ze ook inderdaad dat ze in verwachting is en dat er een engel geweest is enzovoort. En dan zegt Elisabeth, haar tante, en gelukkig ben jij die geloofd heeft wat haar van de kant van de Heere gezegd is. Want dat zal ook volbracht worden. Dus tegen Maria wordt gezegd, je mag gelukkig zijn. Je mag blij zijn. En dan is het wel mooi wat de reden is die Elisabeth geeft. Niet alleen dat ze in verwachting is en dat ze een kindje gaat krijgen, want daar hoort ook gewoon blijdschap bij. Maar dan staat er ook bij dat het van de Heere gezegd is. En dan zal het ook gebeuren. Dat is ook wel een mooie. Als de Heere het zegt, dan gaat het ook gebeuren. En daar mag je blij van zijn. Gewoon happy, blij, gelukkig. Alleen onze vertalers in de Bijbel, die hebben er een beetje een potje van gemaakt. Want ik noemde net dat Elisabeth zegt, en gelukkig ben jij die gelooft. Maar in uw vertaling staat het woord, en zalig ben je. Zalig. En zalig, dan denken we niet meteen aan vrolijkheid en blijdschap en vreugde. Maar dat is meer iets vrooms, hè? Zalig. Dat is meer iets geestelijks. En dat hebben die vertalers dan ook steeds zo gedaan, dat als het om in hun beleving om geestelijke dingen ging, dan gebruikten ze niet het woordje blij of gelukkig, maar dan gebruikten ze het woordje zalig. Maar het punt is, dat woordje zalig, dat wordt ook in een andere context gebruikt. Namelijk als het de betekenis heeft van redding. Dat je zalig gemaakt bent, dat je gered bent. Maar dat zijn twee heel verschillende woorden in het Grieks. En als die door elkaar gebruikt worden, ja, dan is maar de vraag, wat wordt nou bedoeld? Vandaar ook dat we blij zijn dat we dat ook in de Bijbel kunnen opzoeken, wanneer dat woordje gelukkig nou genoemd wordt. Zoals Paulus het en Maria het ook gebruiken. Gelukkig. En dan hebben we gezien, dat is iets menselijks. Alleen nou is het mooie. Het blijkt ook iets goddelijks te zijn. Ja, want weet u dat de Bijbel spreekt over de gelukkige God? De gelukkige God. Ja, zo staat het er dus niet in onze vertaling. Omdat ze dachten, ja, dat woordje gelukkig, dat hoort bij menselijke dingen. Maar als het over God gaat, ja, dan moet je het niet hebben over geluk. En vandaar dat ze dat dan consequent noemen, de zalige God. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar dan moet ik ook altijd denken aan de Rooms-Katholieke Kerk. Die hebben het altijd over zalig. En over een zalig kerstfeest. Weet je, dat heeft te maken, dan gaat het over iets geestelijks en iets vrooms. En dan gebruiken ze niet het woord gelukkig. We gaan de tekst lezen waarin dat staat. 1 Timotheus 1. 1 Timotheus 1. Want Paulus die spreekt inderdaad twee keer, we gaan allebei die teksten straks lezen, eerst in hoofdstuk 1 en later in hoofdstuk 6, spreekt Paulus over de gelukkige God. En het is wel mooi dat als je dat dan gaat bestuderen, dan ontdek je, maar wat betekent dat dan, gelukkig? En wat mag dat dan voor mij betekenen? Dat ik gelukkig mag zijn. Eerst in 1 Timotheus 1... Vers 11. We staan nu niet stil bij de hele context, maar Paulus die waarschuwt hier voor gedrag dat niet strookt met de gezonde leer. En dan zegt hij in vers 11, vers 10 eindigt hij, de gezonde leer, overeenkomstig het evangelie, de blijde boodschap, van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. Maar hier staat hetzelfde woord als wat bij Paulus en Maria wordt gebruikt. En daar wordt het vertaald met gelukkig. En waarom zou je dat hier niet doen? Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God dat mij is toevertrouwd, zegt Paulus. Dus Paulus die vertelt hier de blijde boodschap van de heerlijkheid van de gelukkige God. Dat is misschien een beetje een rare gedachte, dat je moet denken, hé, is de Heere God dan gelukkig? Terwijl we misschien denken, dat is iets menselijks, want daar zit ook een andere kant aan, dat je ongelukkig kan zijn. Weet je wel, zo gebruiken wij dat. Maar hier wordt het woord gewoon gebruikt voor de Heere God. De gelukkige God. De blije God. De God die tevreden is. Want dat is het woordje gelukkig, hè? Blij, tevreden. Het gaat lukken. Ja, en als je zo denkt aan dat woord en je denkt aan de Heere God, dan denk je, ja, maar dat klopt natuurlijk wel, hè? Dat klopt natuurlijk wel. Is de Heere God blij? Ja, natuurlijk is hij blij. We komen straks, gaan we nadenken waarom die dan blij zou zijn, wat daar de reden voor is. Maar als je bedenkt dat hij gelukkig is in de zin van het gaat hem lukken, dan zeggen we natuurlijk, ja natuurlijk gaat het God lukken, want hij is immers God. Slaagt de Heere God in zijn plan, in zijn werk? Ja, natuurlijk slaagt hij daarin. Met andere woorden, het lukt hem. En nou wordt het een beetje tricky in het Nederlands. Dan zeg ik, hij heeft geluk. Ja, niet in de zin zoals wij mensen dat doen. Zo van, nou, toevallig is het goed gegaan. Wat een geluk. Nee, hij heeft geluk, want het lukt hem. En omdat hij God is, weten we zeker dat het hem lukt. Dus met andere woorden, dat gelukkig, dat is vanzelfsprekend bij de Heer. Logisch dat hij gelukkig is. In het Nederlands hebben we ook nog een ander woord. Weet je, want dan zoek ik dat op en dan kom je bij verschillende andere woorden. En dat is het woord lukraak. Dat is ook afgeleid van geluk, lukraak. Alleen, wij gebruiken dat in een heel negatieve vorm. Lukraak iets doen betekent ik doe maar wat en dan heb ik geluk als het lukt. Ja, dat is de menselijke kant ervan. Want wij hebben vaak geen invloed op de einduitslag. We doen ons best, we hopen er het beste van te maken, maar of het ook gaat lukken is dan altijd maar weer de vraag. En daar komt het woord lukraak vandaan. Ik doe maar wat en dan hoop ik dat het goed gaat. Maar letterlijk gezien is luk raak met geluk raakschieten, oftewel doeltreffend zijn. Ik zou zeggen, dat is het kenmerk van de Heere God. Want hij is immers de schepper, de maker van alle dingen. Is hij doeltreffend? Jazeker. Mist hij zijn doel? Nee. Want dat is zonde. Je doel missen. Hij is doeltreffend. Het is altijd raak bij de Heere God. En dat is een belangrijke. Luk raak, in het wilde weg, zonder na te denken, zonder plan, zegt het woordenboek. Nou, bij de Heere God is het doeltreffend, omdat hij een plan heeft. Het lukt hem en het is altijd raak. De mens is blij dat het raak is. Puur toeval, zonder plan. En dan gebruiken we, het is gelukt, het is raak. Maar ja, vraag niet hoe. Bij de Heere God is dat anders. God is ook blij dat het raak is. Ja, maar hij wist al wel dat het raak zou zijn, want hij heeft een plan. En dat heeft hij van tevoren bedacht. En dat voert hij uit. Met andere woorden, hij weet dat het raak is. In Efeze 1 vers 11, daar staat dat de Heere God een voornemen heeft. Een plan, een voornemen. En dat is dat hij in alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Dus God voert uit wat hij wil, wat hij bedacht heeft. En dat heeft hij een plaats gegeven. Dat is zijn plan. En het loopt de Heere God niet uit de hand. En toen ik daarover nadacht, toen moest ik eerlijk gezegd terugdenken aan die serie die ik in mijn jeugd vele malen heb gezien. En ik, misschien van u ook wel sommigen. De E-team. Ken u wel, hè? Is volgens mij ook weer op televisie, wordt weer herhaald. Ja. En daar zit die Hannibal, die leider van, dat zootje ongeregeld. Ja, dat is natuurlijk wel. Maar die heeft een hele mooie uitdrukking. En daar moest ik aan denken. Of weet jij die uitdrukking? Wat zegt Hannibal als het eind is?
I love it when a plan comes together.
I love it when a plan comes together. Ik ben blij dat het plan gelukt is. Nou, dat is precies, met alle respect, maar hoe het bij de Heere God werkt. De Heere God is blij omdat zijn plan gelukt. Ja, hij heeft een plan en hij voert dat uit. En hij is daar blij van. Dat is heel wat anders dan wij mensen, die dan hopen dat het goed gaat. En vandaar ook dat woordje lukraak, hè? Het loopt God niet uit de hand. Nee, God voert zijn plan uit. In Efeze 3, daar zegt Paulus het op een andere manier, daar heeft hij het over de gemeente. Maar laten we die tekst maar eventjes lezen, want dat is wel een belangrijke. Efeze 3, vers 10 en 11. En dan gaat het in het bijzonder over de gemeente, het lichaam van Christus. En dan staat er op dat nu door de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here. Letterlijk staat er, volgens het plan van de eeuwen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus. Dus er is een plan. En dat wordt uitgevoerd in de Zoon. Het plan van de eeuwen dat hij gemaakt heeft. Alles wat nu gebeurt, want daar gaat deze tekst over. Alles wat nu gebeurt in deze tijd van de gemeente en de bekendmaking van de veelzijdige wijsheid van God, dat is in overeenstemming met het voornemen, het plan van de eeuwen. De Heere God heeft het van tevoren vastgesteld en volvoert zijn plan. En daarom is hij gelukkig. Hij is er blij van dat zijn plan wordt uitgevoerd. Dat is niet gelukkig dat het goed gegaan is. Nee, dat is de zekerheid dat het zijn plan is. Want hij is immers God. God heeft alles in de hand. En in de kerkelijke geschiedenis en in de uitleg van Gods woord is dat natuurlijk nog wel eens in twijfel getrokken. Want heel velen die zien de Bijbel als, ja, die heeft iets met God te maken en God die wil het beste. Nou ja, kijk om je heen. Dat lukt niet helemaal, hè? En vandaar ook dat we misschien boos zijn op God of kwaad zijn of het hem kwalijk nemen dat het niet zo goed gaat enzovoort. Maar dat is niet waar de Bijbel over spreekt. Want de Heere God volvoert zijn plan en heeft een plan van de eeuwen en is daar gelukkig van. Ja, hij is God. En in een korte samenvatting zou je kunnen zeggen, wat is dan de plan van God? Dat er redding is voor iedereen. En hij volvoert dat plan. En hij is daarom niet van de wijs. Hij is niet in de war. Hoeft zijn plan ook niet bij te stellen. Als het blijkt anders te gaan. Ja, naar de mens gesproken. Ik heb een paar voorbeelden uit Gods woord en u kent ze. De Heere God is niet van de wijs. Is niet hotel de botel. Wat moet ik nu? Toen er duisternis kwam. Nadat hij de hemel en de aarde geschapen had. Genesis 1. Want er kwam duisternis. Dan kun je naar ons mensen zeggen. Nou Heere God, dat was toch niet de bedoeling, hè? Ja, dat zeggen wij misschien. Maar als je Gods woord bestudeert, dan is dat het plan van God. En God heeft vervolgens ook een plan hoe dat wordt opgelost. De Heere God is niet van de wijs. Toen er reuzen bleken rond te lopen in Kanaan en in het gebied waar Noach was. En dat het met de mensheid helemaal misging. Hij volvoert zijn plan. En Noach bouwt zijn ark. De Heere God was niet van de wijs toen hij Abraham geroepen heeft en zei, en jouw nageslacht zal wonen in dit land wat ik geven zal. Ja, maar zegt Abraham, Heere God, ik heb geen nageslacht, dus hoe moet dat? Nou, daar had de Heere God in voorzien. Want Sarah wordt gewoon zwanger en Isaac wordt geboren. De Heere God had het niet mis, hoefde zijn plan niet bij te stellen. Als hij belooft dat er altijd iemand van het nageslacht van David op de troon in Jeruzalem zal zitten. Maar Hizkia is koning. En Hizkia heeft nog steeds geen erfgenaam. En Hizkia krijgt te horen dat hij nog 15 jaar zal leven en daarna zal sterven. Nee, hij krijgt eerst te horen dat hij gaat sterven. En dan denkt Hizkia, maar Heere God, nu loopt uw plan in het honderd. Want ik heb geen erfgenaam die de troon zal voortzetten. Nou, dan krijgt hij 15 jaar aan zijn leven toegevoegd en Manasse wordt geboren. Onderdeel van Gods plan. De Heere God was niet van de wijs. Hoefde zijn plan niet bij te stellen. Toen de fariseeën en schriftgeleerden en de Joodse mensen zeiden, kruisigt hem, weg met hem. Dat de Heere God dacht, wat nu? Dat is niet de bedoeling. Nee, dat was wel de bedoeling. Dat was Gods plan. En God had erin voorzien. De Heere God was niet van de wijs. Hoefde zijn plan niet bij te stellen. Als aan het einde van Handelingen 28 Paulus zegt, het zij je dan bekend dat dit heil naar de heidenen gezonden wordt. Want het Joodse volk wilde het niet aannemen. Toen was het niet zo dat de Heere God dacht, jongens, wat nu? Wat moet ik? Nou ja, dan doen we het maar. Nee, dat was Gods plan. Hij heet niet voor niks de gelukkige God. Want het gelukt hem allemaal. Hij is degene die het wel lukt. En ook in de toekomst zal de Heere God niet van zijn voetstuk vallen van schrik. Als daar opeens in de tempel in Jeruzalem iemand zich zal zetten en zich laat vereren als God. Nee, de Heere God wist dat wat er gaat gebeuren. Hij heeft zijn plan klaar en volvoert dat plan. Het voornemen van het plan van de eeuwen. Ja, dat is de Heere God. En Jesaja die maakt dat heel duidelijk. Die zegt, als je nou aan de Heere God denkt, Jesaja 46, dan zegt Jesaja het ook tegen zijn volksgenoten, denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af. En dan zegt de Heere God, en is die antwoord, ik ben God en niemand anders. Jesaja 46 vers 9 en 10. Ik ben God en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik. En hou nou eens in je achterhoofd wat Paulus daarvan zegt. Dat is de gelukkige God. En er is geen één zoals ik. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Dat is even anders dan bij de E-team. Want Hannibal zegt pas aan het eind. Oh, ik ben blij dat het plan geslaagd is. Nee, de Heere God zegt aan het begin al. Mijn plan zal slagen. Het gaat gelukken. Ja, hij is God. En daarom is hij gelukkig. Die van het begin verkondigt wat het einde zal zijn. En die van oudsher de dingen verkondigt die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand. En ik zal al mijn welbehagen doen. Mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Wat ik beraadslaag heb, wat ik bedacht heb, dat wordt bevestigd. En ik zal al mijn welbehagen doen. Al mijn verlangen, zou je mogen zeggen, dat doe ik. Dat doe ik. Dat is God. De gelukkige God. Het gelukt hem. Altijd en overal. Of wat dacht je van aan het einde van het boek Job? 41 hoofdstukken gaat over het lijden en het waarom en de moeite en het gedoe. En dan aan het laatste hoofdstuk, daar komt de Heere God aan het woord samen met Job. En Job ontdekt, ja, ik kan me wel druk maken over van alles en nog wat. En ik kan de Heere God wel van alles kwalijk nemen. Maar dat is niet terecht. Hij heeft alles in zijn hand. Want weet je, de Heere God had gezegd, Job, waar was jij toen ik de aarde maakte? Toen ik alles op zijn plek zette? Als de storm er is, als de wind, als de dieren enzovoort. Waar was jij? Met andere woorden, waar gaat het nou om? Ik heb een plan. Ik voer dat uit. En het gelukt mij. Ik ben de gelukkige God. En daarom zegt Job aan het eind in hoofdstuk 42, vers 2. Dan erkent hij dat ook. En dan zegt hij, ik weet dat u alles vermag. En geen plan is voor u onmogelijk. Zie, daar kom je diezelfde dingen weer tegen. God vermag alles. Hij heeft het vermogen om het allemaal te doen. En hij doet het ook. Geen plan is voor u onmogelijk. Alles ligt in Gods vermogen. En dat is een belangrijke vaststelling. Ik bedoel, dat lukt ons niet. Wij zijn vaak onvermogend. In vele vormen. Op wat voor manier dan ook. Niet alleen in de portemonnee zijn we af en toe onvermogend. Of in wat ik zou willen bereiken in de sport. Of wat ik zou willen bereiken in mijn werk. Hè, dat lukt niet. Wij zijn allemaal onvermogend. En ons vermogen is beperkt. En dat weten we maar al te goed. Vandaar dat het ons af en toe niet lukt. Vandaar dat wij af en toe ook niet blij zijn. Nee, dat is gewoon menselijk. Maar dat is anders bij de Heere God. Hij is gelukkig. Het lukt hem allemaal. Hij is ook vermogend. Dat is wat Job zegt, hè. Ik weet dat u alles vermag. Geen plan is voor u onmogelijk. En dat is wel mooi, want dan komen we meteen bij de tweede plek. Waar dat woordje gelukkig in context met de Heere God gebruikt wordt. En dat lezen we in 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6. De eerste keer gelukkige God staat dus in 1 Timotheus 1 vers 11. 1:1:1. En de tweede keer dat het woord gebruikt wordt. Dat is in 1 Timotheus 6, vers 15. En daar staat, en daar is het dan weer in onze vertaling vertaald met zalig, maar het is hetzelfde woord als gelukkig. De gelukkige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, zal hem op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. En hier gaat het dus over de gelukkige en alleen machtige of vermogende heersende persoon. De gelukkige en de alleen vermogende. Dat is eigenlijk wat er staat. Hij is gelukkig. Het lukt hem. Ja, dat is niet toevallig dat het hem lukt. Nee, want hij is namelijk ook de alleen vermogende. Hij is in staat om het te doen. Zoals Job zei, ik weet dat u alles vermag. Niemand anders. De alleen vermogende. En dan zijn we precies waarom de Heere God nou gelukkig is. Omdat hij alles vermag. Hij weet dat het hem lukt. Ja, nogmaals, het is een beetje menselijk gezegd allemaal. Maar dit is wel waar het over gaat. Het lukt hem. En daarom is hij gelukkig. Hij vermag alles. Als enige. God is blij omdat alles vermag en hem gelukt. Zijn plannen falen nooit. Nou, is dat wat voor het nieuwe jaar? Zijn plannen falen nooit. Ja, u denkt... Ja, maar ja, wat is dat plan van God dan? Nou ja, dan moeten we de Gods woord bestuderen. Want daar staat het plan in. Ja, maar dan krijg je niet op alles een antwoord. Nee, maar als hij nou alles vermag. En als we nou weten, ook uit de geschiedenis, dat zijn plannen altijd gelukken. Dan is dat toch voldoende troost en zekerheid om ook de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Want het loopt de Heere God niet uit de hand. Alleen de vraag is, wil ik me daarbij neerleggen? Wil ik vertrouwen op die gelukkige God, die het zal lukken? En wil ik mezelf dat toe-eigenen? Als het hem lukt, ja, waar zal ik dan moeilijk over gaan doen? Want mijn leven is verborgen met Christus in God, in degene die alles lukt. Dan hoef ik me toch geen zorgen te maken. God is gelukkig omdat hem alles lukt. En Paulus predikt die blijde boodschap van de heerlijkheid van de gelukkige God. 1 vers 11. Hij predikt de blijde boodschap van de heerlijkheid van de gelukkige God. Niet de boodschap van de gelukkige God, Maar er staat wat bij. Hij predikt de blijde boodschap van de heerlijkheid van de gelukkige God. En dat is wel mooi. Want dat is ook waar wij natuurlijk mee te maken hebben. Want wij zullen ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar wat is dat dan, heerlijkheid? Ik zou eens willen zeggen, de vraag, word je daar blij van? Heerlijkheid? Nou, ik denk het wel. Alleen, het gaat er niet om dat je het alleen maar denkt van heerlijkheid, dat klinkt wel mooi en het lijkt wel prettig allemaal. Maar wat is nou heerlijkheid? Wat is de heerlijkheid van de gelukkige God? Daar moeten we ook niet te ingewikkeld over doen. Maar gewoon lezen wat Gods woord over heerlijkheid zegt. En we hebben het eigenlijk al gelezen. Want in hoofdstuk 6 van Timotheus vers 16, daar lazen we, die heerlijke God, die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. En daar hebben we het te pakken. Want de heerlijkheid heeft namelijk te maken met de plaats van licht. Letterlijk wordt het in de Bijbel ook genoemd. Paulus die haalt aan in de Korinthebrief, als hij het heeft over het volk van Israël en Mozes die de wetten brengt, dat het gezicht van Mozes heerlijkheid was. En het volk kon hem niet aanzien. Nou, als je nog gaat lezen in Exodus 34 geloof ik, wat was er dan met dat gezicht van Mozes? Wat was dan die heerlijkheid waardoor ze hem niet konden aanzien? Dan staat er gewoon dat zijn gezicht glansde en straalde. Ja, hij was niet zo even bij de Heer God geweest. En zijn gezicht straalde. Wel, dat is van licht. Dus die heerlijkheid heeft alles te maken met de plaats van licht. Dat is heel wat anders dan duisternis, dan donkerheid. Nee, een plaats van licht. En vandaar ook dat Paulus hier in 1 Timotheüs 6 zegt, hij die onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Wij zijn ook geroepen voor het erfdeel van de heiligen in het licht. Dat is die plaats waar God is. Dat is de heerlijkheid. En daarin gaan wij geopenbaard worden. Ja, hij bewoont een ontoegankelijk licht. Het erfdeel van de heiligen in het licht. De gelukkige God. Ja, gelukkig nieuwjaar. Heb ik dan hoop? Heb ik dan een vooruitzicht? Heb ik dan perspectief? Heb ik dan idee dat het allemaal gaat lukken? Nou ja, naar de mens gesproken niet. Want dat is mensenwerk. En sommige dingen lukken en andere dingen lukken niet. Zo gaat dat. Ja, maar het gaat over een veel groter plan. Het plan dat God uitvoert. En waarin u en ik een plek hebben ontvangen. Door genade. En daarom komen we dat woordje nog een keer tegen. Gelukkig. En dan is het verbonden met de hoop die we hebben als gelovigen. Ook voor 2021. De hoop die er is. Titus 2 vers 13. Gaat ook weer over die gezonde leer waar Paulus over spreekt. En dan zegt hij, en u kent die tekst. Titus 2 vers 13. Terwijl wij verwachten. Wat is onze verwachting? Nou, zegt Paulus. De gelukkige hoop. Ja, het staat weer vertaald met zalig. Maar dan heb ik steeds meer nu het idee van dat is zo'n vroom sausje, de zalige hoop. Ja, wat is dat dan? Ja, daar mag je best om lachen hoor. De zalige hoop. Nee, het is gewoon de gelukkige hoop. Die verbonden is aan die gelukkige God. Wiens plannen worden uitgevoerd en wiens plan altijd lukt. De gelukkige hoop. En dan staat er meteen achter wat die gelukkige hoop is. Dat is namelijk de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat is de gelukkige hoop die we hebben. Dat is een hoop waar je blij van wordt. Dat is een hoop waarvan je zegt, dit gaat gebeuren. Want de alleenvermogende, degene die het vermogen heeft om het te doen, die doet het ook. En dat is de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker. En dat heeft dus alles te maken met in het licht komen. Ja, dat is precies ook wat de toekomst van deze wereld nodig heeft. Want het is duisternis. in Genesis 1 vers 2 al gekomen, die duisternis. Vanwege het verschijnen van de tegenstander. Maar het zal licht worden. En dat licht mag het nu al zijn in je eigen leven. Want die zalige hoop, dat is die verschijning in heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus. Maar nu al reeds ben je gezet in dat hemelse, in dat licht. Dus dat plan van God, dat roept inderdaad gelukkige gevoelens met zich op. Blijheid, blijde hoop, de verschijning van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig. Een nieuw jaar. Ja, want dat gelukkig zijn heeft niks te maken met een nieuw jaar. Gelukkig zijn heeft te maken met dat wat God doet. En ja, daar gebruikt hij tijd voor. Dus het ene jaar gaat en het volgende jaar komt. En 2021 gaat ook weer voorbij en 2022 zal komen. Die tijd gaat door. Is niet afhankelijk van geluk of ongeluk. Nee, gelukkig zit in het feit dat hij de vermogende is. Dat hij de gelukkige God is. De alleen vermogende. Hij voert zijn plan uit. En dan is het mooi dat apostel Paulus tegen u en mij zegt. En beste broeders en zusters, beste mensen. Wij hebben ook een gelukkige hoop. Een blijde hoop. Dat is de toekomst die we verwachten. En dat gaat twee kanten op. Dat is in algemene zin voor deze hele wereld. Die een blijde toekomst te wachten staat. Want uiteindelijk zal God zijn alles en in allen. Hij zal zijn plan uitvoeren. En er is niks of niemand die hem daar tegenhoudt. Dat is mooi. Zoals Romeinen 8 het zegt. Uiteindelijk zal heel de schepping delen in Gods heerlijkheid. En dat mogen wij dus nu al ten dele doen, in geestelijke zin. En die verwachting, dat dat eenmaal zal gebeuren, ja, het kan toch niet anders, dat maakt je toch nu gelukkig. Word je toch blij van. Daar word je opgebeurd van. Dat je denkt van, ja, weet je, naar de mens gesproken, ik maak allemaal plannen, maar ik weet, ja, dat loopt af en toe mis en dat lukt niet en dat gaat niet. Maar bij de Heere God is het altijd doeltreffend. En zijn plan staat al in zijn woord. De gelukkige hoop. Die verwachting maakt gelukkig. Ja, de omstandigheden niet, hè. Moet ik ogen niet voor sluiten. De omstandigheden, wat die dan ook maar zijn. Of dat nou met een virus te maken heeft. Of met persoonlijke andere omstandigheden. Of met lijden of met ziekte. Die maken niet gelukkig. Maar al dat lijden. Romeinen 8. Weegt niet op. Tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Het licht. Dat is Gods plan. En daar mogen we ons aan vasthouden. Een zalige, een gelukkige hoop. Op de heerlijkheid die komt en die blijft. Wat hebben wij een geluk. Met zo'n gelukkige God. Een God die lukraak werkt. Nee, moet ik eigenlijk anders zeggen. Een God die gelukkig raakschiet. Doeltreffend is. Heel doeltreffend. Die alles vermag. Toen ik deze dingen opschreef, toen moest ik denken aan zo'n oud lied. En die heb ik even opgezocht. En daar eindig ik mee. Gezang 291. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Faalt het aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend die Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Die hoop mag al ons leed verzachten. Kom reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil van de Heere wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Amen. Zullen we de Heer God daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in hemel, dank u wel dat u alles vermag. Dat u vermogend bent. Dat u alleen vermogend bent. En daarom gelukkig. Want het lukt u allemaal. En wat mag ik blij zijn dat ik mezelf aan u mag toevertrouwen. Dat het u niet uit de hand loopt. Maar dat uw plan volvoerd wordt. En dat het zal leiden tot heerlijkheid. Heer, dank u wel voor uw woorden. Dank u wel voor de Bijbel waarin we het lezen. Dank u wel voor de vrijheid waarin we mogen samenkomen en met elkaar mogen overdenken. Dank u wel dat dat ook in het nieuwe jaar ons richtsnoer mag zijn. Dat het u lukt en dat u daarom gelukkig bent. En wat blijft er voor ons over? Ja, niets anders dan ook gewoon gelukkig te mogen zijn. Omdat we ons een plaats hebben bij u. Ons leven is verborgen in u, de gelukkige. Dank u wel daarvoor. Heer, wilt u maken dat zo ook het nieuwe jaar een gelukkig jaar mag zijn? We rekenen erop, omdat u het doet. Uit genade. Amen. Wens ik jullie nog een goede zondag en ook een goed nieuwjaar. Een gelukkig nieuwjaar.